En wij gaan vanavond naar Lucas hoofdstuk 16, waar het thema niet werkelijk verandert, vanaf vers 19 namelijk. Want wat uiteengezet wordt in deze hoofdstukken, nou ja, wat besproken wordt, of althans wat geïllustreerd wordt in deze hoofdstukken, is binnen afzienbare tijd de terzijdestelling van het Joodse volk. Daarmee het eind van het judaïsme feitelijk. En aan de andere kant, hoe weliswaar de Heer zijn werk zou doen als het nieuwe verbond zou aanbreken. En dat inderdaad een gemeente gebouwd zou worden, maar dan toch niet via Juda, via het Joodse volk. Daar gaat het al enige hoofdstukken lang over. En hier ook nog steeds. En hier wordt het dan uiteengezet in de figuren van één rijke man, één zeker rijk mens in vers 19. En één zeker bedelaar staat er dan. Er was een zeker rijk mens. En hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En hij was een zeker bedelaar, een zeker bedelaar. Ik vind het leuk, want je zou bijna zeggen niet met name te noemen, maar hij wordt wel met name genoemd. Hij eet Lazarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren. Je kunt het zich waarschijnlijk voorstellen, want er zijn trouwens ook wel eens tekeningen van gemaakt, schilderijen. Want het is een contrast wat hier naar voren gebracht wordt, wat ons allen zal aanspreken. Ongeacht of wij ons identificeren met een zeker bedelaar, dan wel met een zeker rijk mens. Het is een contrast tegenover elkaar. Wat die rijke mens betreft, je krijgt soms in kruiswoordpuzzels de vraag naar een Bijbels figuur van 5 letters. Met de middelste een V. En die heet dan Dives. Kent u dat of niet? Nooit tegengekomen? Wel hè? Ja, dat is die rijke man hier. Die kent men namelijk in Roomse kring naar het schijnt als Dives. Men schrijft het met een hoofdletter, want dat wordt onze eigen naam. Maar Dives is Latijn voor rijk. Daar komt het op neer. Wij protestanten kennen die naam helemaal niet. Maar goed. Waarom ze dat doen? Ja, ik weet het ook niet. Waarschijnlijk om ze allebei een naam te geven. De een heet Dives. Doe dan maar dat betekent rijk. En de andere heet Lazarus. De eigenaardigheid doet zich voor dat men de naam Lazarus bij gelegenheid toch ook wil verklaren. En iedereen weet dat Lazarus de naam is in het Grieks van Eleazar, Eliezer, Elazar, of hoe in het Oude Testament maar genoemd mag worden, want de naam komt op verschillende wijze voor. Hangt een beetje af van of er nog klinkertekens tussen stonden of niet, maar het blijft gewoon Eleazar, dat wil zeggen El, dat betekent God. En Ezer, dat is het woord voor hulp. Dus Eliezer, Eleazar, Lazarus dus in het Grieks, wordt vertaald met God is mijn hulp. Een beetje commentaar zegt er dan van. Daarmee wordt uitgedrukt dat deze arme man hulp nodig had. Hij was hulpbehoevend. En zo vat men dan de naam Lazarus op. Sterker nog, een variant op van dat woord luidt Luzar. Ik heb het uit het Engels, dus dan staat er L-O-Z-A-R. Luzar. En u begrijpt dat dat overeenkomt met het Engelse loser. Toch of niet? Loser. En een loser is iemand die hulpbehoevend is. Je komt dus toch iets van dat woord kom je alsnog tegen. Maar toe maar. Ik heb daar verder niks over te vermelden. Ik blijf liever even maar gewoon binnen het kader van de Bijbel zelf. Want dat Lazarus de naam in het Grieks is van wat in het Hebreeuws heet Eliezer, Elazar, Eleazar of wat dan ook, dat lijkt geen twijfel. Ik kwam hem trouwens tegen als... Goh ja, dat was in... Ik moet even nadenken, dat was in Marseille. Ik herinner me dat ik nog lang naar dat beeld gezocht heb wat daar zou staan. Hoe heet die kerk ook alweer? In Marseille, daar aan de haven, daarboven. Nee, niet die hele hoge, maar dat daar een beeld moest staan van Lazarus. En uiteindelijk vond ik hem, maar hij bleek niet hoger te zijn dan zoiets. En op het voetstuk heette die Elazar. Dan moet je toch even... Oh ja, natuurlijk. Elazar. Langs welke route ze bij die spelling gekomen zijn, dat weet ik niet. Maar dat is hem dus, ja. Lazarus. En waarom dat in Marseille was? Nou, dat is een beetje grappig. Want ik heb 3 keer bij het graf van Lazarus gestaan. Het was op 3 keer op een andere plek. Eén keer in Bethanië. U weet wel, die is uit Johannes... wat is het? Johannes 11. De andere keer was in Jeruzalem. Daar wijzen ze ook het graf van Lazarus. Waar hij uiteindelijk gestorven en begraven zou zijn. Want je moet toch wat doen voor de toeristen. En voor de status van Jeruzalem natuurlijk. Maar uiteindelijk wordt hij geacht begraven te zijn in Lazarus. Hij geldt daar ook als de beschermheilige van de stad. Want hij wordt geacht de eerste bisschop van Marseille geweest te zijn. Dat wil zeggen, hij wordt geacht... Dit is een goede grond voor, zeker wel. Hij wordt geacht, net als een heleboel andere figuren uit het Nieuwe Testament... in Zuid-Frankrijk terechtgekomen te zijn, daar gewerkt te hebben... en daar uiteindelijk gestorven en begraven te zijn... En daarbovenop staat dus die kerk. Maar ze geven er weinig aandacht aan, moet ik zeggen. Maar goed, dat terzijde. Het is goed gedocumenteerd verder. Maar het was vaak een teleurstelling. Als je dan op zo'n plek komt, dan weten ze het niet eens. Dan vraag je die mensen daar. En die beheerden. Zelfs in Rome was dat zo. Zelfs in de Pudentiana. Dan weten ze het niet. Nee. Dan hadden we nog een keer een gids mee daar. En die wist het ook allemaal niet. En die vroeg toen naar mij, maar hoe kom je er allemaal bij? Ze zei, nou, staat in de boeken. Ja, maar ze was niet geïnteresseerd, dat goede mens. Nee. Nou ja, dan niet. Maar het zijn dingen die gedocumenteerd zijn. Maar dat even terzijde. Waar het me maar om gaat, is dat deze man Lazarus heet. U weet waarschijnlijk hoe dat zit met dit hoofdstuk. Het kost mij altijd wat moeite. Want... De meeste tijd wordt besteed aan de kwestie die dadelijk naar voren komt. Want wat er gebeurt is dat deze beide mannen die overlijden... Daar staat in vers 22... En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijken stierf ook. Zouden ze wat verkeerds gegeten hebben, denk je dan... Op dezelfde dag of zoiets. Ja, je weet het maar niet. En die werd, de rijke stierf ook en werd begraven. Hoe die dan in de hel terecht kwam en wie hem daar gebracht heeft, weten we niet. Maar er staat dat de engelen brachten Lazarus, droegen Lazarus in de schoot van Abraham. En als in hel zijn ogen ophief zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En toen was de vraag, hoe zit dat? Gaat dat echt zo? Hoe ver kan je kijken als je in het dodenrijk bent? En dan staat er ook nog in vers 26 dat er een kloof was, een ravijn. Een kloof of zoiets tussen Abraham en de... En Lazarus enerzijds en de rijke man aan de andere kant. En dan is de vraag, hoe ver kun je dan kijken? Hoe ver is je erbij dan van elkaar gescheiden? En daarna kom je vanzelf bij het idee. Maar goed, stel dat je een beetje aan de goede kant terecht bent gekomen. Dan in het dodenrijk. Wat doe je daar dan zo de hele dag? Waarna de vraag is of het daar wel dag en nacht is natuurlijk. Want dat komt door de zon en of de zon daar schijnt. Dat is dan weer een volgende vraag. Met andere woorden, er ontstaat een oeverloze, maar dan ook werkelijk, een oeverloze discussie over. De vraag is, aan de ene uiterste kant, is dat een reële voorstelling van zaken daar beneden? Of was het toch daarboven? Nou ja, daar beneden was Abraham dan in de hel. Zie, je komt er niet door, hè. Was Abraham dan in de hel? Ja, maar aan de goede kant, is er een goede kant in de hel? Je moet dan zo ontzettend veel uitleggen, zodat je nooit meer toekomt aan wat hier nou eigenlijk in deze geschiedenis verteld wordt. Nou ja, geschiedenis in dit verslag, hoe zeg je dat? In een gelijkenis heb je ook een probleem, want dan wordt geroepen, maar het is helemaal geen gelijkenis. Waarom niet? Nou, het staat er niet bij. Dat het een gelijkenis is. Gekke, en dat hoor je nooit bij Lucas 16 vers 1. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zei, ja, maar de onrechtvaardige, dat is geen gelijkenis, want er staat er niet bij. Dus ja, ik bedoel maar, dat is dus een argument van niks. Ik heb van huis dat ergens meegekregen van nee, het is geen gelijkenis. Waarom niet? Want in gelijkenissen hebben de mensen geen namen. Dat heb ik altijd het meest absurde argument gevonden. Maar het was wijdverbreid, moet ik u zeggen. Hoe het nu is, weet ik niet. Ik weet niet wat anderen ervan vinden. Want ja, in de gelijkenis, ja. Hier wel. Dus ja, dat is, hoezo? Daarmee kun je het een en ander niet aantonen. En als het dan niet een geschiedenis is, maar een gelijkenis, of geen gelijkenis, maar een geschiedenis, dan blijft toch nog de vraag, is dit een reële voorstelling van zaken? Ik zal van de andere kant binnenkomen. Ja, van de andere kant binnenkomen is dit. Als een mens dan overlijdt, waar gaat hij dan naartoe? Oh ja? Oké. Okay. Dan gaat hij naar het dodenrijk. En wat doet hij daar dan de hele dag? Patiënten, denk ik. Sjoelen. Hoe vul je je tijd? Er zijn mensen die moeten een paar duizend jaar wachten tot aan de jongste dag. En wat doe je daar de hele tijd? Daar hebben wij het volgende op gevonden. Wij gaan gewoon slapen. En wij noemen dat de zielenslaap. Dat is geen woord wat in de Bijbel voorkomt. Maar het is een bekend theologisch begrip. Hoe los je dit op? Nou, je gaat gewoon slapen. Zo van, een mens overlijdt hier, dan is hij buiten bewustzijn, buiten westen of oosten, buiten alle windrichtingen trouwens. Want hij is naar beneden toch? En dan als het even over is, dan gaat de wekker af en dat is de jongste dag. Of de wederkomst van Christus al nagelang, maar dat gaat weer over een ander aspect van het geheel. Begrijp je wel, het is tamelijk gecompliceerd. Dus wat ik er ook van zeg, er blijven altijd vragen aan over. Maar wat ik er eerst van moet zeggen is dit. Wij hebben helemaal geen idee van hoe dat is. Als we uit deze wereld, waar we slaven zijn van de tijd om zo te zeggen, als we hieruit verlost worden. Dus wat moet je daar dan verder van zeggen? Niks. En eigenlijk moet je het daar ook bij laten. Want waar het over gaat in dit schriftgedeelte, is dit over, hoe is dat daar in het dodenrijk? Hoe ziet dat eruit? Staat er wel een hek langs die kloof dat je er niet toevallig in kan vallen? Want je wil eens op vakantie, dan moet je er toch een geit langs de rand staan zo. Ja, niet dat ik ermee spotten wil, maar dat is toch niet het onderwerp van dit schriftgedeelte? En toch kom je dat dan tegen, hè? over dit schrift. De algemene inleiding. De heer gaat iets duidelijk maken over het hiernamaals. Of ondermaals. Of wat het maar was. Ja, echt niet. Waar het over gaat. Is dat een mens. Terwijl hij leeft. Ja, of een leven is in het dodenrijk. Is het dood in het levenrijk? Of wat? Het blijven uiteindelijk idiote vragen. Nou, laat ik het zo zeggen. De vragen zijn misschien reëel, maar dan worden ze toch wel erg onbenullig geformuleerd. Zodanig namelijk dat er geen antwoord op te geven is. Zie? Maar de bedoeling is dat de mens, terwijl hij leeft hier op aarde, de Heer zou kennen, naar zoeken, vinden en dienen. Onder het motto, al wat adem heeft, loven de Heer enzovoorts. Ik heb nog een paar teksten voor u, maar ik kom altijd maar even binnen om even wat problemen neer te leggen, die daarna toch enigszins opgelost zouden moeten worden. Maar waar het over gaat is dat je het een en ander geregeld moet hebben voordat je overlijdt. Dat is het punt. En dat er uiteindelijk om gaat wat er daarna met je aan de hand is. Want dat wordt dan problematisch. U kent het verhaal toch, dat verslag hier. Die rijke man heeft spijtersharen op zijn hoofd, op een of andere wijze. Dat er iets verkeerd gegaan is, om zo te zeggen. En hij vraagt, kan er niet wat aan gedaan worden, alsnog? Voor mij kan het niet meer, want blijkbaar. Maar ik heb nog 5 broers, of zo. Gek genoeg, die waren allemaal getrouwd geweest met een Samaritaanse vrouw. Heb je dat wel zo gelezen? Nee. Hè? Dan staat ik, heb 5 mannen gehad, of 7. Gij hebt 5 mannen gehad, die geduurd, enzovoort. Je komt toch met die Samaritaanse vrouw uit. Maar doe maar weer. maar hij zegt, ik heb nog 5 broers. Kan er dan niet iemand uit de dodenrijk terugkomen? Dat is het oude verhaal. Hè? Dat is klassiek onder de mensheid. Hè? Wij kennen de zogenaamde bijna doodervaringen van mensen. Die worden hooglijk gewaardeerd en bestudeerd. En toch is het allemaal onzin, want ze waren niet dood. En als ze dat wel waren, waren ze niet bijna dood. Dus er zijn natuurlijk geen bijna doodervaringen. Dus wat moet je er in vredesnaam mee? Niks toch? Nou ja, heet die man, die moet je vragen aan Scherder, heet hij geloof ik. Hè?
Erik Scherder.
Ja, die kan je wat vertellen over wat je hersens doen. Voornamelijk kan die vertellen wat er misgaat als er wat misgaat. Maar verder, daar blijft het dan ook gewoonlijk bij. Ik vind het verbazend interessant, maar je hebt er niks aan. Behalve dan hij, want hij verdient er goed aan. Maar hij wordt een bekende Nederlander. Hè? Ja, maar goed. Ik heb nou begrepen dat als je linker hersenhelft uitvalt, dan kun je rechts niks meer. Maar ja, wat ben je dan nog? Dit had ik op school al geleerd. Niet dat ik daar veel geleerd heb, maar dat heb ik toch wel onthouden. En daar blijft het dan ook ongeveer waarbij. We weten niet wat daar allemaal gebeurt en wat de mens allemaal voor waanvoorstellingen heeft die niet noodzakelijk uit beelden zijn van het dodenrijk of van de hemel of wat dan ook. Maar wij kennen er nogal wat hoor. En ik heb in de kast ook nog wat een en ander daarover staan. U hebt dingen als, hij zag de hemel geopend en het gaat niet over Stefanus. Heb u dat nog? En dan heb ik het nog niet eens over de hel van Dante en zo. Ook van die vrolijke lectuur. Hè? Ja. De 7 niveaus in het... laat maar zitten. Je schiet, dat hebben mensen allemaal uitgedacht. Dat is gewoon science fiction. Meer fiction dan science, als u mij vraagt. Maar doe maar. Ik kan er niks mee. Kijk, die zeker rijk mens. Wij weten wat hij voorstelt. Hij is niet dezelfde. Dat is om het moeilijk te maken. Hij is niet dezelfde als er was een zeker rijk mens uit vers 1. Het komt enigszins in de buurt, maar hij was het niet. Deze zeker rijk mens staat gewoon voor het Joodse volk. Dat kan moeilijk anders, want hij heeft Abraham tot vader. Hij noemt hem in het schriftgedeelte 3 keer vader. Vader Abraham. En Abraham spreekt hem weer aan als mijn kind. Dat is in vers 25. Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, enzovoort. En dat kind is niet eens verkeerd vertaald, want er staat echt kind. Teknon, dat wil zeggen iets als geborene of zo. Maar het is gewoon het woord voor kind. Dat wat biologisch, of weet dat, geproduceerd is. Teknon. Dat wil zeggen, Abraham wordt geacht zijn vader te zijn. En u weet hoe het is met de Joden. U kent het waarschijnlijk uit Johannes 8. Waar de Joden zeggen, wij hebben Abraham tot vader. We hebben niemand gediend en wat het maar was allemaal. Ze beroemen zich op vader Abraham. En daar ontlenen ze een zogeheten rijkdom aan. En wat dat rijk betreft, ik heb eeuwen geleden, nou ja, het was in de vorige eeuw, heb ik ooit dat standaard, Nederlandse standaardwerk gelezen van Rabijn de Vries. Onder de titel Joodse Riten en Symbolen, zo heette. Ja, dat moet iedereen kennen. Joodse Riten en Symbolen. En de man beschrijft de Joodse Riten en Symbolen als iets groots, als iets rijks. Wat een geweldig bezit dat ze dan hebben. En later, maar het was nog steeds vorige eeuw, later las ik dingen van Weinreb. Omstreden figuur, ook binnen het Jodendom overigens. Maar zich uitgevend voor de orthodox Joods, laten we het daarbij houden. En die sprak er precies dezelfde wijze over. Dat was zo rijk, dat Joodse leven enzovoorts. Nou, vertel het dan maar, wat is die rijkdom dan? En toen bleek het uiteindelijk gewoon armoede te zijn. Maar nog later heb ik begrepen dat een beetje religie beschouwt zichzelf als rijk. Dat doen de Roomsen ook, want ik weiger katholiek te zeggen. Katholiek zijn wij. Met een hoofdletter. Trouw aan de Bijbel en verder niks. Dat is de christelijke kerk. De ene algemene. Katholiek, algemene. Ene algemene. Dus op protestantse geloofsbelijdenis. Ik geloof in de ene katholieke. Dat staat er echt aan hoor. Vertaald met algemene christelijke kerk. Daar horen wij bij. Dus ik heb het nu over de Roomse kerk. Maar iedereen kent de uitdrukking hopelijk. Die van het rijke Roomse leven. Dat schijnt een rijk leven te zijn. Waarom? Ja, ook vanwege alle tradities en riten die er omheen hangen enzovoort. Ja. Mijn ervaring is, maar dat is misschien dan persoonlijk, maar mijn ervaring is, het is niet rijk. Het is een vlag die de lading moet dekken. Het zijn de kleren van de keizer. Het is minder netjes, hè? Hoewel, dat weet ik niet. De vlag van de lading, dat is ook niet zo netjes hoor. Maar toen maar. Dat wil zeggen, naar buiten, zei de Heer, witgepleisterde graven. Ziet er naar buiten mooi uit, maar van binnen is het verderf, is het de dood, is het armoe. Armoedig gedoe. Zie je? Nou ja, dat is waar het hier over gaat. En dat blijkt ook, want de man gaat dood en dan heeft hij niks. Meer wordt er ook niet over gezegd. Daar gaat het ook niet over, want, wij komen nog wel op terug, maar het gaat niet over de vraag, hoe is dat in het dodenrijk? Net zo min als dat wij een antwoord kunnen geven op de vraag, hoe is dat in de hemel? We hebben geen idee. Nou ja, een paar algemeenheden. Zo van, het is er gezellig. En het is er oké, ja. Maar toen maar. Het is heerlijkheid. Het is, ja. En we zullen ook nog wat doen. Want wij zullen betrokken zijn in het werk des Heren in de toekomst, in de hemel. Maar dat is het ongeveer dan wel. Verder weten wij het niet. Iemand zei, ik ben tevreden met een klein hoekje in de hemel. De vraag is of er hoeken zijn in de hemel. Ik heb begrepen dat de hemel rond was, dus dan heb je geen hoeken. Hè? Toen vroeg ik het in Afrika nog eens aan iemand. Die zei, in de hemel zijn geen hoeken. Want in hoeken zitten boze geesten en daarom bouwen wij rondavels. Kent u dat, rondavels? Zo'n rond hutje met zo'n puntdak erop. Een rondavel. Waarom bouwen ze die dingen rond? Niet omdat het efficiënt is, maar omdat het verhaal is, in de hoeken zitten de boze geesten. En waarschijnlijk is dat ook zo, maar toe maar. Dat is weer een ander verhaal. Een paar verhalen zelfs, nou ik erover nadenk. Dat moet ik allemaal niet doen. Wat uiteengezet wordt, is niet de situatie in het dodenrijk, maar er wordt een terugblik gegeven juist op wat geweest is. Ja, niet de omstandigheid in het dodenrijk, er wordt een terugblik gegeven op hoe het was. Dan had je die rijke man, had geen zorgen in zijn leven om zo te zeggen, althans daar wordt niks van vermeld. Het is altijd wel een rijk iemand die komt zeggen dat het toch een heel zorgelijk leven is. Om eerst om rijk te worden en daarna om rijk te blijven. Nou ja, is er een belastingconsulent in de zaal? Nou ja, oké, laat maar zitten. Dus dat is problematisch, ja. Maar goed, en dan staat er, en er was een zeker bedelaar, met name Lazarus. Ja, je vraagt je af hoe dat zo dan gekomen is en waarom dat was. Dat wordt ook allemaal niet verteld. Maar hoe het er daaruit ziet, daar weten wij, zeg ik altijd, van het schilderij. Waarschijnlijk heb ik ooit wel eens een keer zoiets gezien dan. Maar het is dan toch geen goede voorstelling van zaken. Het is een momentopname, een heel lang moment misschien, want ik weet niet hoe al die lui geworden zijn, bij wijze van spreken. Maar daarna ziet het er ineens anders uit. Dat is waar het om gaat. Daar vind je ook, diezelfde idee vind je ook gewoon in het boek Prediker. Hè. Ik weet het, is een impopulair boek. In de kerkelijke traditie althans, maar ja, daar horen wij ook niet in thuis. Toch? Nou ja, maar het is dan niet populair. Omdat daar dan toch iets gezegd wordt als van, je moet van het leven toch proberen wat vrolijks te maken. Ja, hè? Pluk de dag en dat soort dingen. En dan moet je vooral op tijd mee beginnen. Want ja, het gaat ook zo weer voorbij en er komen kwade dagen aan. Dus ja, dat is de prediker. Laat op je hoofd geen olie ontbreken enzovoorts. Hè? En wat was het ook weer? Men zal genieten van van leven met de vrouw die gij lief hebt enzovoort, dat soort dingen. Hoewel er natuurlijk ook staat dat het beter is te zijn in een sterfhuis dan in de trouwzaal of iets dergelijks. Hoe het er maar staat, maar iets van die aard. Waarom? Omdat men moet beseffen dat het leven maar tijdelijk is en de tijd die je hebt, daar moet je zien iets aardigs van te maken. En dat is in het christendom niet populair. Ik weet niet hoe dat met andere religies is, maar in het christendom is dat niet populair. Want je moet vooral veel ellende doormaken enzovoorts. Nou ja, helemaal precies weten, laat ik het dan zo zeggen, in het protestantisme, ik heb het over het calvinisme dus, daar is het niet populair, want daar heerst het idee dat je veel ellende in je leven moet doormaken. En als je dat allemaal hebt doorgemaakt en het komt toch nog een beetje goed, dan weet je dat je uitverkoren bent. En dan kan je sterven in de hoop des eeuwige levens. Ik verzin het niet, dit is officieel. Als je daar zegt dat je een kind van God bent, dat je behouden bent, kortom dat je uitverkoren bent, dan willen ze van je horen een ellendig verhaal. Dus dan moet je het heel slecht gehad hebben. Je moet een heleboel ellende hebben meegemaakt in je leven. En dan is het misschien toch wat. Hè? Nou ja. En in de evangelische wereld moet je vooral een crimineel geweest zijn. Dan moet je jaren in de gevangenis hebben doorgebracht. En wat Nicky Kroets, wat was het ook weer allemaal. En het kruis in de asfaltjungle. En aan de verdovende middelen moet je geweest zijn. En dan ga je naar Europa. En dan is je kostje gekocht als evangelist. Trek je volle zalen. Stadions. Zoiets. Maar het is allemaal hetzelfde verhaal. Je moet wat meegemaakt hebben en dan komt het alsnog goed. Maar op zich is dat niet bijbels. Fundamenteel niet. Fundamenteel is dat je zou beseffen dat je leven tijdelijk is. En dus het wordt eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is bijbels. En niet dat dat veroordeeld wordt, in de prediker in ieder geval niet. De prediker voegt er alleen uiteindelijk aan toe. Maar dan ben je al in hoofdstuk 12, we hebben al 11 hoofdstukken gehad, hè, voegt er aan toe dat je op een of andere wijze voor de schepper komt te staan en dat je daar verantwoording zou moeten afleggen van je leven. En heb je er een beetje wat van gemaakt? En dan kun je niet zeggen, ja, maar dat mocht niet van wie mocht het ook? Nou ja.
Van de dominee.
De vraag was van Seth Gijkema, van wie mocht dat dan niet? Ja. Maar ook zo'n domineeszoon, maar toen maar. Ja. Ik heb nooit gefietst op zondag enzovoort. Van wie mocht dat dan niet? Nee, ja, hoezo? Je zou dankbaar moeten zijn voor het leven dat je ontvangen hebt. Ik weet wel dat het leven vol ellende is. Dat zegt de prediker ook. Maar dat is niet elke dag zo. En dat is wat gezegd wordt. Dat je er wat mee zou doen. En het niet maar aan je zou voorbij laten gaan. Enzovoort. Maar ja, dat schijnt. Inderdaad, binnen het Calvinisme is dat niet populair. En onder Nederlanders ook niet. En iemand zei, dat komt door het Calvinisme. En ik ben van mening dat het net andersom is. Het Calvinisme heeft hier wortel geschoten omdat Nederlanders zo zijn. Want het zou eigenlijk Luthers geweest moeten zijn hier in Nederland. Maar men had meer met Calvin, daar kon men meer mee dan met Luther. Luther zei, je moet onderdanig zijn aan de overheid. En in Nederland zeiden ze, dat willen we helemaal niet. We willen van die Philips, van Philips willen we af. Nee, niet die in Eindhoven, die in Madrid, of waar die maar zat. Daar zat hij niet, maar toen maar. Zoiets. En bij Calvin mocht dat en bij Luther mocht dat niet. En daar zit het verschil enzovoorts. En we zitten daar nog steeds mee met dat verschil. De grenslijn loopt in de Betuwe, dat weet u waarschijnlijk, hè? Maar toen maar. We gaan het ook niet verder over hebben. Maar wat er hier zo fijn en prachtig uitziet, dat zou beëindigd worden. Daar gaat het om. En dat is de algemene gedachte, ook in het Oude Testament. Je moet van je leven wat maken, maar wat je ook doet, zoek de schepper in uw jongelingsjaren. Dat is niet in strijd met de 11 voorgaande hoofdstukken. Het komt ermee overeen. Zoek je schepper in de jongelingsjaren eer dat de kwade dagen komen, enzovoorts. En die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Maar dat staat niet in Prediker, maar in Spreuken. 8. Zoiets. Dat wil zeggen dat daar een eindoordeel komt ooit. Ja, dat is wat gezegd wordt. En dat geeft daarmee meteen serieuze ernst aan het leven. Ook ernst daar waar het gaat om van het leven te genieten. Ik heb moeite met het woord genieten. Omdat ik vind dat genieten eigenlijk precies tegenovergestelde betekent. Niet. Genieten. Wat doe je dan niet? Ik vind het een raar woord, maar ik weet niet hoe we eraan gekomen zijn. Maar toch maar. Maar het gaat om deze twee tegenover elkaar. Dat is de strekking van dit hoofdstuk. En wat uitgebeeld wordt natuurlijk, is dat rijke Joodse leven, laten we het er maar op houden dat het rijk is, waaruit die rijkdom dan bestaat. Dat wordt hier ook niet besproken, dus dat hoef ik ook niet te doen. Maar daar komt een keer een eind aan. Je kunt er wel blij mee zijn en zeggen, ja, wij zijn Joodse. Of welke religie het dan ook maar is. Want ik zeg het nu, maar ik zeg het niet voor het eerst. Die Joodse religie functioneert als voorbeeld voor alle religie in de wereld. Onder welke naam ook en van welke aard ook. Religie bestaat namelijk uit wetten voor het dagelijks leven. Voor een lifestyle, dat is het eigenlijk, enzovoorts. En het Jodendom, het Judaïsme, bestaat als voorbeeld voor alle religie. Zo gebruikt de Heer het toch tot zijn dienst, als illustratie. En als u wil weten hoe dan, ja, dan krijgt u mijn vaste zin. De vaste zin luidt iets als, oké, wat heeft de Joodse religie dan de Joden gebracht? Ik bedoelde aan positiefs, hè. Wat is dan het voordeel en het nut van de besnijding? Nou, wat? Het is nog net mei, de maand mei, dus dan weet u het allemaal nog. Ik hoef er toch niks aan toe te voegen. Het antwoord is niks. Alleen maar ellende. En als u denkt dat u die vraag niet zou mogen stellen, moet ik u zeggen dat de Joden zelf die vraag stellen en dat is de aard van hun bestaan. Wat brengt het ons? En waaruit bestaat het eigenlijk? Wat is de wezenlijke inhoud daarvan? En daar doen ze tot vandaag onderzoek naar, officieel. Ik verzamel ook de uitslagen daarvan en de, hoe heet die dingen die je dan, nee, dat wordt dan gepubliceerd en dan wordt eerst weer iemand gepromoveerd dokter in de sociologie of wat het maar is. Er zijn instituten voor ook in Nederland die er onderzoek naar doen. Naar de vraag naar de Joodse identiteit en hoe sterk dat is onder orthodoxe Joden. Ja, oké. Maar als je nou volstrekt atheïstische Joden hebt, dan hoezo zijn ze dan Joods? En hoe sterk is dat? En wat is dan de inhoud ervan en wat betekent het voor hen? Wat brengt het hen? En het antwoord is, ja, hoe je het ook keert of bent, niks. Nou ja, dat is wat hier gezegd wordt, niks. En in een vorige episode leerden wij over het Jodendom. Ja, rentmeester van de wet, ja, maar dat loopt af en dan is het over en uit. En dan? Maak u vrienden onder de onrechtvaardige mammon. Reken jezelf tot de heidenen, dan hoor je daarbij en dan maak je deel uit van die gemeenschap. Dat brengt je niks. En zo is het met religie ook. Wij kennen toch religieuze mensen om ons heen, christelijk of niet-christelijk, hoe ze zich maar noemen. En wat brengt het hen? Nee, het geeft hen een beetje een schuilplaats, een bescherming voor het leven als zodanig. Ze sluiten zich op, het is een gevangenschap. Maar dat zegt de Bijbel ook, het is een gevangenschap. En sommigen zitten graag gevangen, die hebben pleinvrees, die zijn bang voor de ruimte. Ik bedoel het overdrachtelijk nu, hè? Je psychiater kan het u uitleggen. Ruimtevrees is angst voor het leven als zodanig. Voor de vrijheid, die wil men niet. Je kan beter opgesloten zitten, dan kan je niks gebeuren. Ben je immuun voor al die complotten om je heen en zo. En dan sluit je je dus op. Smetvrees is natuurlijk gewoon hetzelfde. Nee, in een andere vorm, maar het is hetzelfde. Het is angst voor het leven als zodanig. Zie? Nee, hier heb je ook niks aan. Ik zeg het nu, maar dit zijn bekende dingen. Daarmee is niet verteld wat je er tegen doen kunt en hoe je eraf kunt komen. Het is als eerste vraag of je eraf wil komen. Vermoedelijk niet, maar toe maar. Dat zijn moeilijke onderwerpen. Maar wat ons geïllustreerd wordt, is ja, dat kan dan wel zijn dat het allemaal mooi en aardig is en dat je je daarin thuis voelt en dat je er wat mee kunt. Maar het houdt een keer op. En dan? Want dan komt, om het eens plechtig te zeggen, dan komt de eeuwigheid. Ik bedoel, dan, je bent er zomaar niet klaar mee. En voor elk schepsel geldt dat die verantwoording af te leggen heeft aan zijn schepper. Hoe dat precies gebeurt, dat is een ander verhaal. En dat het ook niet meteen gebeurt als men overlijdt, zou ook duidelijk moeten zijn, maar niet omdat je dat hieruit kunt concluderen. Je zou ook moeten begrijpen dat wat in de Bijbel, ook in de Statenvertaling, gewoonlijk, want er zijn uitzonderingen, wat gewoonlijk de hel heet, is een volstrekt neutrale term, want hel staat voor dat wat beneden is. Dat is wat het woord betekent. Zoals hemel in het Nederlands betekent dat wat boven is. Vandaar dat die woorden op elkaar lijken. Hel en hemel. En dat is alles. Dat is nog niet het eeuwig oordeel. Beide plaatsen zijn dus niet te beschouwen als het hier namaals. Dat is een ander begrip namelijk. Dat is een begrip waar ik trouwens niks mee kan. Binnen Bijbelse context. Want het definitieve oordeel in het algemeen, er zijn uitzonderingen, maar in het algemeen, definitieve oordeel komt pas op de jongste dag, zoals de Bijbel dat beschrijft. Zie? Nou ja, in Openbaring 20, maar in het Oude Testament natuurlijk al. Hè? Een algemene opstanding ten jongste dagen. Dat er wat aan vooraf gaat, zeker met betrekking tot de gemeente, dat mogen duidelijk zijn, maar dat is hier ook allemaal niet aan de orde. Dus het is ook eigenlijk niet de plek om het daarover te hebben. Hoe dan ook, op een of andere wijze, en zelfs dat wordt niet vermeld, op een of andere wijze komt die Lazarus, die komt terecht in de schoot van Abraham, staat er. Ik had natuurlijk tussenliggende moeten lezen. Daar staat, hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren, enzovoort. Het is een zeer onsmakelijk verhaal, dat is ook de bedoeling ervan natuurlijk. Maar dan staat er, en het geschiedde dat de bedelaar stierf. Dat bedelaar is overdreven, natuurlijk is die bedelaar, maar primair het is een arme man. Het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. De schoot van Abraham, je mag erover discussiëren, maar in je eigen tijd, niet in de mijne. De schoot van Abraham is gewoon de aanduiding, dat blijkt uit het verband ook, voor het dodenrijk. Dat wil zeggen, het dodenrijk in de zin van de plek waar de rechtvaardigen, dat wil zeggen dus, omdat er niemand rechtvaardig is, waar de gelovigen naartoe gaan als zij overlijden. Ik heb het niet over de gemeente, ik heb het over de regel. De gemeente is de uitzondering, omdat de gemeente bestaat uit eerstgeborenen, die sowieso gewijd zijn aan de hemelse dingen. Dus waar we het over hebben is over oud-testamentische gelovigen, maar het is tamelijk hypothetisch, maar toch. Het geldt ook voor nieuw-testamentische gelovigen, maar dan pas van na de opname van de gemeente. Hoewel het daar bepaald niet de regel is dat men komt te overlijden voor de jongste dag. Maar ook dat is ons onderwerp niet. Het gaat er gewoon om dat dit de algemene regel is. Zie?
Ja.
Nou ja. En de term schoot van Abraham, men heeft mij verzekerd. Want ja, die ben ik. Men heeft mij verzekerd dat dat een term is uit het Jodendom, inderdaad voor het dodenrijk. Waar de orthodoxe Joden, waar de gelovigen dus naartoe gaan. Waar de gelovigen naartoe gaan. De tzaddikim. Voor mij was dat chassidim, maar ik weet niet of die term in de dagen van Lucas al bestond. Ik geloof dat het van latere datum is. Maar toen maar. Althans binnen een Joodse context. Het is gewoon Hebreeuws, maar toen maar. Ik hoop dat u dat begrijpt. Zo heet dat dan, de schoot van Abraham. En van de rijke staat en stierf ook en werd begraven en als hij in de hel. Maar de schoot van Abraham is ook in de hel. En daarom kunnen ze elkaar zien. Dat begrijp je toch, hè? Het is ook beneden. En als in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn. Welke pijn, wat voor pijn, weten wij niet. zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Maar dit is nog niet het eeuwig oordeel. Als het dat was, dan zou die rijke man toch in de poel des vuurs geworpen zijn. En dan zegt hij waarschijnlijk, ja, maar hij leed wel pijn. Nou, het valt nog wel een beetje mee, want ik kon nog een redelijk gesprek voeren met Abraham, toch? Dus ja, het is niet het eeuwige oordeel. Dat is pas op de jongste dag. Ik zag de doden staande voor God en de boeken werden geopend enzovoort. Dat is na de 1000 jaren. En er staat er uitdrukkelijk bij dat het is na de 1000 jaren. In Openbaring 20. Die heb je toch, hè? Dit is dus voor arrest de wachtkamer. Wat het maar is. Sterker nog. Ook in het los van gemeentelijke waarheid en opname van de gemeente. Ook in elk geval binnen het Calvinisme. Daarbuiten weet ik het ook niet. In elk geval binnen het Calvinisme. Verwacht men een opstanding ten jongste dagen en een eeuwig oordeel. En dat betekent dat men ook daar kent de zogenaamde tussenstaat. Dat wil zeggen de intermediate state, ik ken de Engelse uitdrukking beter eerlijk gezegd. De intermediate state, dat is de positie van de gelovige nadat hij is overleden en voordat de jongste dag aanbreekt. En hoe je dat ook keert of wendt, zo'n situatie bestaat voor de oud-testamentische gelovigen, die wachten op de jongste dag in de schoot Abrahams. En voor de theoretici onder u en de academici. Maar waar is Noach dan? Want die is overleden voordat Abraham overleed. Dus die kan niet naar de schoot Abrahams. Maar doe maar. Vind ik altijd leuke dingen. Je moet begrip hebben voor die uitdrukkingen. Het is een Joodse uitdrukking, maar de Heer gebruikt hem. En als Abraham het model is uit de geschiedenis voor alle gelovigen, dat wil zeggen de vader alle gelovigen, dan ligt dat voor de hand. Waar gaan die gelovigen naartoe als ze hier overlijden? Ze gaan naar het dodenrijk. Daarna is de vraag, zijn ze daarbij bewustzijn? Dan is mijn vraag nu, wat is bewustzijn? Dan moeten we toch weer naar Erik Scherder, denk ik. Maar toe maar. Ja. De man krijgt aandacht tegenwoordig. Dus toe maar. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Overigens zijn er nog veel meer termen natuurlijk voor. Die heb ik wel bij de hand, denk ik. We hebben nog veel meer termen voor het dodenrijk of wat men het hier namens wil noemen. Sheol in het Hebreeuws, de kuil. De afgrond. Keber, dat is het graf. Abaddon, het verderf. In het Grieks hebben we Hades, paradijs. Maar ook de poel des vuurs, allemaal termen voor wat iets van na de dood. En er is allemaal wat over te zeggen. Dan hebben we nog Gehenna en Tartarus, dus dan hebben we nog even wat te doen. En weet u wat er dan gebeurt? Dan hebben we net uitgezocht hoe het zit met die woorden in onze Bijbels. En wat doen ze dan? De Bijbel opnieuw vertalen, dan kan je weer overnieuw beginnen. Het schiet niet op. De hel is niet het eeuwig oordeel per definitie. De hel is beneden. Dat daar ook het eeuwig oordeel zal zijn in de toekomst. Ja, dat is zo, maar het is daarmee nog niet hetzelfde. En Abraham en al die oud-testamentische gelovigen zijn in de hel. Dat wil zeggen in Hades, in Sheol. Maar Sheol is ons woord hel. Zie je? Ja, wat ze daar doen, in elk geval wachten. En verder bemoei ik me er niet mee, want ik kan het in de Bijbel niet vinden. Ik heb alleen wel teksten waaruit zou kunnen geconcludeerd worden dat het toch enig bewustzijn is. In ieder geval houden ze daar in de gaten wie er zoal binnenkomt daar. Ja, ik doe dat maar laconiek, want zo concreet kan ik er toch niet over spreken. Mensen doen wel hun best daarvoor, maar het heeft geen enkele zin. Je hebt in Jesaja 14, daar heb je het verschijnsel dat de duivel in persoon dat hij daar binnenkomt in het dodenrijk. En dat de koningen der aarde, die daar ook al zijn, sommigen al heel lang, hè. Maar goed, die zeggen dan, hé, wil jij daar ook? Nou, dat had je ook niet gedacht, hè. Zoiets, lees het maar eens na. En een beetje door die statenvertaling heen luisteren, hè. Als je veel statenvertaling leest, begin je langzaam maar ook die nuances te begrijpen. Zo, nou, wat heb jij dan ook? Enzovoort. Gij die de volken verleidt, enzovoort. Dat, ja. Hij ook, ja. Komt er ook binnen. En er staat dat ze helemaal in het dodenrijk in beroering komen. Wat moet je nou horen? Weet je wie er nou binnengekomen is? De duivel zelf, zeg. Joh. Ja. Uit de hemel geworpen op aarde en dan uit de aarde in het normaal lees je die dingen in Openbaring. Maar het staat heus al in Jesaja 14. Hè? En ook dat men daar weet van heeft enzovoorts. We kennen ook, ja, ik doe dat maar toch maar laconiek. Ik hoop niet dat u me dat erg kwalijk neemt. Maar wat dacht u eigenlijk van dat gebed van Jona? Natuurlijk is het een omstreden zaak. Natuurlijk. Men zegt, dat kan toch niet? Dan zeggen, ja, dat kan wel, maar het is een wonder. Dat kan dus wel, wat staat in de Bijbel. Die werd opgeslokt door een grote vis, staat er. En u weet, dan gaan wij nu uitzoeken wat voor een vis dat geweest moet zijn. En het was vast geen goudvis. Ook niet een hele grote. Maar goed, het was een vis. En uit de buik van de vis bad Jona. Maar dat staat er niet. Er staat dat hij bad vanuit Sheol. Heb je toch wel eens gelezen in het boek Jona? Ja. Ja, want waar ik het nou over heb is over dat merkwaardige idee dat mensen denken dat Jona in leven bleef daar in die vis. Dat hij daar in die buik van die vis op een stoeltje zat of een krukje. Het was waarschijnlijk met alle meubilair van het schip meegeworpen of ook van dek gewaaid of wat het maar was. Beslot was het was een storm op zee. Maar er staat in Jona 2... Nou, er staat eerst in 1 vers 17, de Heere beschikt een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. In gedachten zie ik nou een opgemaakt bed klaarstaan. Voor hoe lang is het? Voor 3 dagen en 3 nachten. Dubbel bed, enkel bed. Nou ja, weet je veel. Ja. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand, uit het binnenste van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. Hoe kun je daar spreken? Heb je daar adem dan? He? Daar heb je adem bij nodig, toch? Lucht? Nou ja. En ik bad tot de Heere en hij antwoordde mij. En dan uit de buik des grafs schreide ik en gij hoorde het mijn stem. Maar het verhaal is gewoon, Jona was dood. En in die zin was hij dus in het dodenrijk. En daar wordt wel meer geroepen. Zoals in Jesaja 14, wat ik u net vertelde. En zoals hier in Lucas 16. En dat is dan dat gebed van Jona. Het is vertaald met graf, maar voor zover ik weet staat er Sheol. Ik moet even kijken. In mijn oude Bijbel staat dat, hè? Er staat niet keber, graf. Er staat Sheol, hel dus. Ja. Maar ja, hij was dood. En na 3 dagen en 3 nachten, daar komt die uitdrukking in het Nieuwe Testament vandaan. Die is hier uit Jona 1 vers 17 geleend. Werd hij weer levend, stond hij op uit de dood. Dat is wat het is. En hoe het ook was, het was een wonder en daar gaat het maar om. Dus het was gewoon opstanding uit de dood. Maar vanuit het dodenrijk werd gebeden. Deze schoot mij het eerste te binnen. Maar wij hebben natuurlijk nog enige psalmen. Zoek die maar eens uit. Waarin de Heer Jezus bidt. Vanuit het dodenrijk. Oké, daar komt daarna weer de discussie. Was hij wel in het dodenrijk? En er komt altijd iets van, ja, maar het was bij wijze van spreken. Want dat was toch niet, hij ging toch naar de hemel. Wat ik allemaal al vreemde verhalen daarover gehoord heb. Want de Heer zei toch, gij zult bij mij in het paradijs zijn. En men heeft een tekst gevonden in 2 Korinthe dat het paradijs een aanduiding is van de hemel. Waarom ging je dan niet naar de Hof van Eden? Die kennen we toch ook als het paradijs? Nou ja, niet in onze Bijbels in elk geval. En ook niet in het Hebreeuws of het Grieks, maar langs een andere route. Ik geloof via de Vulgaat, maar toen maar. Wij noemen dat het paradijs, maar toen maar. Paradijs betekent gewoon een hof. Pardes. Een hof, een tuin. Een siertuin, dat is wat paradijs is. Eigenlijk een koninklijke tuin, in de Bijbel is dat ook zo. Een hof, zoals het bij de paleizen gebruikelijk is. Speciaal aangelegd enzovoorts. En daarna wordt dat begrip voor allerlei omstandigheden gebruikt. Voor de Hof van Eden, die dus niet in de Bijbel, maar in theologische termen bij gelegenheid paradijs genoemd wordt. Ik meen via de Vulgata, dat wil zeggen via de Latijnse vertaling. Maar toen maar, dat doet er ook weinig toe. Maar zo zijn wij daaraan gekomen, want in de Bijbel heet het zo niet. Maar wij kennen de term paradijs als aanduiding van de goede kant van het dodenrijk, de schoot van Abraham. En ook heeft men mij verzekerd dat de Joden, dat in de Joodse traditie dat woord daarvoor gebruikt wordt. En dan heb je nog die hof, de paradijs, de term gebruikt wordt voor de hemel. Als er iemand een koninklijke tuin heeft, om zo te zeggen, dan zal het toch God wel wezen. En dat is waar Paulus het over heeft. Als hij zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods, enzovoorts. Dat is niet de Hof van Eden, dat is ook niet de Hof van Eden die verplaatst is naar de hemel. Dan heb je dat wilde verhaal weer. Men zoekt naar waar was de Hof van Eden, men kan de Hof van Eden niet vinden. En iemand heeft toen uitgedacht, ja, maar de God heeft de Hof van Eden naar de hemel verplaatst. Want het blijkt wel, want er staan ook twee engelen voor de deur, voor de poort. Of één, of twee, of hoeveel er maar waren. Cherubim toch? En dan weet toch ook iedereen dat dat engelen zijn? Daarna is de vraag of men wel weet wat engelen zijn. Maar het blijft een zo'n verschrikkelijk wild onderwerp dit. Omdat er zoveel over getheoretiseerd is. Zie? Maar je vindt paradijs dus inderdaad op drie niveaus. Onder de aarde, op de aarde en in de hemel. Bovendien schrijf je het niet met een hoofdletter. Het is niet de eigen naam van iets. Het is gewoon een zelfstandig naamwoord. In dezelfde betekenis als tuin en hof. Heb je dat? Nou ja. Maar er wordt gebeden vanuit de dood. Of er dus bewustzijn is in de dood. Ja, ik heb er nog wel een paar. In Lucas 20 wordt melding gemaakt van God is niet de God der doden, maar der levenden. Want God noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar Abraham, Isaac en Jacob zijn al lang overleden. En toch heet het, God is de God van de levenden. Grijpt dat dan vooruit op een opstanding? Of zijn ze inmiddels opgestaan? Of leven zij in de dood? Kun je ook dood zijn in het leven trouwens? Het veronderstelt enig bewustzijn. Waar zijn trouwens Mozes en Elia? Dat is ook nog een andere. Dat is om nog moeilijk te maken, hè, want dat zijn blijkbaar uitzonderingen. Zoals de gemeente de uitzondering is. Dus ik kan het beter niet aanhalen. Maar goed. Er is wat anders aan de hand bovendien nog. Want het idee van dat er in de dood geen bewustzijn is, dat is heel populair. Ik heb je al gezegd waarom. Dat is omdat men zich niet kan voorstellen hoe dat is als je daar in de wachtkamer zit. Je kan beter op Schiphol op je vliegtuig moeten halen, dan dat je in de hemel moet wachten, of in de dodenrijk moet wachten, bedoel ik, op de jongste dag, toch?
Ja, ik
weet
geen kopje.
Ja, nee, ondertussen kun je niet eens een kopje koffie halen. Of misschien ook. Weet ik niet. Het blijven moet. Dus heeft men de zielenslaap uitgevonden. U weet waarschijnlijk, Jehovah was getuige, geloven we daarin. Maar ook iemand als Bullinger, Dr. Bullinger. Die ik overigens erg respecteer, maar hij hield soms zulke dwaze ideeën op na. Maar dit was ook een voorstander daarvan. Ik heb hem even gecheckt. Die heeft een reeks schrift. Wil je ze hebben van mij? Ik kan doen.
Ja.
Waaraan u kunt zien mijn kennis van deze verborgenheid. En gelijk ik tevoren geschreven heb enzovoort. Bullinger. Die haalt Psalm 6 vers 6 aan. En zegt, want in de dood is uwer geen gedachtenis, wie zal u loven in het graf? In de dood is uwer geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? Dat zijn retorische vragen. De strekking ervan is, men zal de Heer loven terwijl men op aarde is. Was de bedoeling. Dat is het, dat is de context. Je kunt er zo'n zin uithalen. Zo van, in het graf is niemand die u looft. Nou, dan moet je toch die gebeden nog even lezen van Jona en van de psalmist bij gelegenheid enzovoorts. Toch? Nou ja. Zo'n uitspraak vindt u ook in Psalm 30 vers 10. Is er uw gedachtenis in de groeven, zal het stof u loven? Zelfde strekking. Nee, alles wat adem heeft, zou de Heer loven. Is de bedoeling. En dat is wat telt. En niet wat je in je paar duizend jaar die je in het dodenrijk hebt moeten wachten tot de jongste dag. En wat je daar allemaal gedaan hebt en aan preesliederen gezongen hebt. Dat telt allemaal niet. Zingen ze ook in het dodenrijk, ook krijg ik daar weer. Die kende ik nog niet. Maar goed, ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Er staat in Psalm 31 vers 18 en 19, volgende tekst. Laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Ja, dat ze hun mond hier op aarde niet meer open doen, uiteraard. Dat is de betekenis, zie je. Zo ook Psalm 88 vers 11, 12, 13. Ik citeer maar één zinnetje, maar er staat meer. Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Het is nog steeds hetzelfde. Het gaat erom of men God looft in het graf. In de dood als zodanig. Dat is niet de bedoeling. Dat gebeurt wel, maar daar gaat het niet over. Het gaat om dat je in het leven, nu, op aarde. Dat geldt dan ook voor Psalm 115 vers 17. De doden zullen de Heere niet prijzen. Ik heb trouwens nog een heel andere tekst hiernaast. Dat is die van, dat eenmaal alle knie zich zal buigen, die is voor de alverzoeners. Dat eenmaal alle knie zich zal buigen voor de Heer Jezus Christus. Degene die in de hemel, die op aarde en die onder de aarde zijn. Dus ze zullen toch ooit een keer de Heer loven. Maar dat is wel te laat. Ze moeten het op aarde doen. Zie? En Psalm 146 vers 4. Als men sterft, te diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Dat wil zeggen, al zijn plannen, al wat hij bij elkaar bedacht heeft, aanslagen, dat gaat niet alleen over een typist of een, terrorist. Maar te dien dagen vergaan zijn aanslagen. Dan haalt hij op. Hier op aarde. dan is het weg. Dan neemt hij alles mee in het graf, heet dat in goed Nederlands. Dat is wat het betekent. Dan heb je Prediker 9, vers 5. De doden weten niet met al. Dat korten we af tot de doden weten niemendal. Ze weten niets. Namelijk niets van wat op aarde gebeurt. Ze zijn hier weg. En ze zijn niet betrokken meer bij de aardse dingen. Maar Boelens besluit uit al deze teksten dat men dus buiten bewustzijn is. Dan heb je nog Prediker 9, vers 10. In het graf waar je heen gaat, er is nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid. Ik bedoel, het idee is dat daar alle ontwikkeling, alle plannenmakerij weg is. Maar of men dan slaapt. Je kan natuurlijk omkeren en zeggen, nou, als je dat bij elkaar optelt, zou ik dat slaap willen noemen. Maar ik begin nou theologisch te redeneren, het lijkt me niet goed, toch? Het is maar hoe je je begrippen oprekt. Maar toen man. En dan heb je altijd nog Jesaja 38, vers 17 tot 19. Deze heb ik allemaal van Boulanger, hè. Het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. Maar ik had toch wel graag, als Boelentje gelijk heeft, toch wel een tekst willen zien waar staat dat ze daar slapen of zo. En zelfs die teksten waar de slaap genoemd wordt als aanduiding van de dood, hebben die betekenis niet. Die hebben de betekenis namelijk dat het niet voor altijd is, maar dat ze zullen opstaan. Zoals een mens uit de slaap opstaat. Lazarus is niet dood, hij slaapt. Ja, hij was wel dood. Maar niet in de zin van voor altijd. De strekking van die woorden hangt nou eenmaal van context af. Dus ja, daar moet je het mee doen. Maar kennelijk is er wel degelijk iets als bewustzijn of zo. Hoe en wat dat is, zou ik u echt niet kunnen vertellen. Maar nogmaals, dat is niet de strekking van deze gelijkenis. Overigens, als je zou willen weten, wat zegt Boulanger dan over deze gelijkenis? Nou, Boulanger en nog zo wat meer, mensen meer, allen die beweren dat er zoiets is als een zielenslaap, die zeggen, dit is niet de voorstelling van hoe het werkelijk is, dat ze men daarbij bewustzijn is, maar de Heer heeft hier een beeld gebruikt uit de Joodse traditie. De Joden geloven dat het zo is. En de Heer spreekt het niet tegen. Die pakt hen op hun eigen ideeën en gebruikt hun opvattingen om hen een soort spiegel voor te houden enzovoort. Zo doet men dat. Maar ja, dat valt in het kader van Paulus spreekt over verborgenheid. Dus dat begrip heeft hij ontleend aan de mysteriegodsdiensten der Grieken enzovoorts. Want daar kennen ze dat. En Paulus heeft het over aanstelling tot zonen, aanneming tot kinderen. En dat was in Griekse, maar later in Romeinse tijd was dat heel gebruikelijk. En Paulus neemt dat begrip en past dat toe. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Nou ja, die lust ik niet eigenlijk. Goed, nou terug naar Lucas 16. De rijke man, vers 24, riep en zeide, Vader Abraham, let op Vader Abraham, hè. Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, dat is de reactie op vader, het is van beide kanten een erkenning van enzovoort. Gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade en nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. Nou, zijn wij ons misschien bewust van het idee dat er is daar een kloof dus, En ja, je kunt zien wat er aan de andere kant is enzovoort. Maar, en het wordt dan nog getekend ook bij gelegenheid. Want ik ken van, ik weet niet of je dat ook kent, maar ik heb ergens een grote bak, een stapel met allerlei tekeningen, plaatwerk, schema's die mensen in de loop der tijd gemaakt hebben van Bijbelse dingen. Waaronder natuurlijk die van Larkin. En daar vind je dodenrijk uitgebeeld met een kloof daartussen. Alles tot je dienst, maar ik hoop dat u begrijpt wat er echt staat. Hè. Wat er echt staat is dat als je één keer daar bent, dan is er geen verandering meer. Dan is het te laat. Dat is gebeurd. Daar ben je dan en einde van het verhaal. Dat is ook feitelijk de strekking van die schriftplaatsen die ik even met die snel doornam zojuist. Over hoe dat is in het dodenrijk. Daar is geen verzinning. Daar is einde van de aanslagen. En wat dat maar weten. Want dat kan je dus niet meer typen. Hè? Einde van de aanslagen. En wat... Ze weten niet meer wat een typemachine is hier. Maar doe maar. Ja, typisten doet meer aanslagen per minuut dan een terrorist, dat weet u. Maar doe maar. Daar houdt het op. Dat is nogal definitief. Ja, het wachten is op, enzovoorts, op de jongste dag. Maar dat is wat het uitbeeldt. Zie? Er is niks meer aan te doen. Met andere woorden, als er wat gedaan had moeten worden, had dat moeten gebeuren voordat men daar terechtkomt. En daar gaat het ook over. Want dat is dan ook het volgende vers. Hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Maar dan terug het leven in dus. Hè. Terug omhoog als het ware, de trap weer op, of was het een lift? De graf van Lazarus trouwens, in Bethanië. Ben je wel eens geweest? Dan sta je aan de straatkant en een hele diepe trap. En daar wijst men het graf van Lazarus. We zijn er met een groep nooit geweest. Het was te gevaarlijk eigenlijk. Vanwege de aanslagen, ja. Ik ben er samen met Han geweest toen, ja. Oké. Zend hem tot mijn vaders huis, terug het leven in, want daar zijn nog 5 broeders. Ik heb 5 broeders dat hij hun betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Let op dat er helemaal niet bij staat hoe dat nou komt. Dat de een daar terecht komt en de ander zus. En ook niet wat dan eventueel betuigd zou moeten worden. Opdat die 5 broers dan eventueel niet komen in deze plaats der pijniging. Gaat helemaal nergens over. Er wordt niet gezegd, hè? Heb je dat? Blijf gewoon blind. De strekking is dus, als je het bij elkaar opvat, alleen maar dit. Ja, men komt daar terecht en daar is verder niks meer aan te doen. Dat is het verhaal. En ook al was je dan rijk en had je het in je leven goed voor elkaar. Ja, als je aan de verkeerde kant beneden terechtkomt, dan zit je verkeerd dus. En dat is het einde van het verhaal. Behalve bij de halverzoners, die denken dat als je daar je tijd hebt uitgezeten, dan... Nou, dan zit je voor eeuwig, maar dat betekent gedurende een eeuw. En een eeuw is een periode van tijd. En als die periode voorbij is, en is nu de vraag, waar zit de fout in de redenering? Maar toe maar. Dat eeuwig betekent een eeuw en een eeuw is een periode van tijd. Daar zit de fout in de redenering. Malama. Het idee is, daar is dus niks aan te doen. En Abraham zegt dat er ook niks aan te doen is. Lazarus kan niet over de kloof heen komen. Kan gestuurd worden. Hij kan ook niet teruggestuurd worden naar de aarde. Gebeurt ook niet. En bovendien zegt hij, dat is niet nodig. Want die broers hebben toch... De 5 boeken van ze hebben Mozes en de profeten. Het zijn 5 broers en ze hebben Mozes. 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes. Dat is de Duitse variant dit, hè? Dat weet u toch, de boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Noemen ze in Duitsland 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes. 5 Mozes. Ja. Ze hebben Mozes en de profeten. Dat zei die jongen. Waaruit je ziet dat het wel degelijk gaat over het Jodendom. En dat deze rijke man de vertegenwoordiger is in dit verhaal, deze gelijkenis. Hoe je het me noemen wil, dat maakt me verder toch niks uit. Hij is een beeld van het Jodendom. En de strekking is, je moet horen, hier op aarde, naar Mozes en de profeten. En als je hem terugkoppelt, je weet wat terugkoppeling is of niet? Nou, dat doen we in een versterker. Dan nemen we het signaal wat eruit komt naar de luidspreker, dat nemen we mee en dat zetten we weer ergens halverwege terug in de versterker. En dan gaat het er weer doorheen en dat controleert namelijk. Het gaat de vervorming tegen, laat ik het zo zeggen. Het heet tegenkoppeling. En dat kun je hier ook doen. Je koppelt hem tegen, je koppelt hem terug naar het begin. Ze hebben Mozes en de profeten. Dat betekent dat die rijke man, die had dus ook Mozes en de profeten. En dat hij hier verkeerd terechtgekomen is. Dat betekent dus dat hij er niet naar gehoord heeft. Dat is de strekking. Die rijke man staat voor het Jodendom, maar heeft geen acht geslagen op Mozes en de profeten. En dan zegt de Jood natuurlijk, ja, maar wij Joden bestuderen nou juist de Torah, op zijn minst. Torah, of dat niet de profeten, dat is minder. Maar in ieder geval de Torah. Maar ja, dan moet je weer vaststellen dat het bestuderen van de Torah dan toch heus echt alleen maar inhoudt dat men het voor kan lezen in het openbaar. Het wordt moeilijk gemaakt door het ontbreken van de klinkertekens, zal ik maar zeggen. Ze hebben alleen een consonantentekst. En dan moeten ze dus leren. En dan moeten ze ook nog leren dat op toon te doen, want de melodie staat er ook niet bij geschreven. Nou ja, dat kan erbij geschreven staan. Als je een Hebreeuwse Bijbel koopt, staat het erbij hoor. Maar hun Torah leren wil zeggen het hardop kunnen lezen wat er staat. Op toon. En misschien wel uit het hoofd leren of weet je veel wat. Maar dat is wat anders dan de inhoud kennen. En uiteindelijk hetzelfde verschijnsel ken ik. Uit de christelijke, althans, zo noemt men dat, de christelijke kring. Men kan het wel voorlezen, maar ik zeg altijd, ja, maar aan het voorlezen hoor je dat men geen idee heeft wat men leest. Letters, woorden. Dit is van Shakespeare. Wat leest gij? Woorden. Ja, maar nou de betekenis nog. Dat is een heel ander ding nog, hè? Ja. Ik verbaas me er zelf nog wel eens over hoe makkelijk je tegenwoordig de Bijbel kunt bestuderen. En ik bedoel dus bestuderen. Vroeger had ik een groot bureau, lag vol met boeken, allemaal open, met concordanties en woordenboeken. En weet ik het, van Grieks en het Hebreeuws en de weten die dingen allemaal. En allemaal nazoeken enzovoort. En tegenwoordig is het, druk op de knop, op de computer. En zo verschrikkelijk makkelijk. Ook de commentaren. Boelentje zei ik u net. Jawel, die heb ik wel in de kast staan, maar Boelentje zit ook in de computer. Dus ik kan hem zo aanklikken. Wat zegt Boelentje over dit thema of over dit vers? Het is zo verschrikkelijk makkelijk. Maar het resultaat daarvan blijkt te zijn dat iedereen dus nou een mening heeft. Iedereen zich bemoeit met welke discussie dan ook. Enzovoort. Maar geen flauw idee heeft waar het echt over gaat. Het blijft verschrikkelijk oppervlakkig allemaal. Zie je? Nou, dat is waar het over gaat. Men zou horen naar het woord van God en dus aanvaarden wat er staat. Maar u weet hoe het gaat, althans dat is mijn ervaring. Men zegt, ja, dat staat er wel, maar dat zal wel anders bedoeld zijn. En in sommige gevallen zelfs, ja, dat zeg je niet wel dat er staat, maar zo lees ik dat niet. Ja, dat is nou jammer, dan ken je geen Nederlands. En dat is helemaal problematisch natuurlijk. Maar toch komt dat veel voor hoor. En dan helpt een vertaling met een moderne taalgebruik helpt gewoon het niet, omdat in de praktijk dat toch betekent dat de essentie eruit verdwijnt. Hè? De nuance uit zo'n vers verdwijnt en dat, ja, je houdt alleen iets heel oppervlakkigs over. Het is net zoiets als dat je een foto omzet, digitaliseert in een te lage resolutie. Zegt u dat wat? Oké, dan niet, maar dat doet er dan ook verder niet toe. Maar dan, ja. Doe maar. Maar ze zouden moeten horen naar Mozes en de profeten. Dat is trouwens de algemene reactie van de Heer als men zich beroept op Mozes. Of op Abraham. Hij zegt, ja, Abraham als vader, je zal toch moeten wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Dat is Romeinen 4. En Johannes 8 is ook zo, hè? Ja, van vader Abraham. Ja, maar die deed dit niet. Enzovoorts. Dan zou je bij de waarheid moeten blijven, enzovoorts. Zie? En wat Mozes betreft. Ja, Mozes, maar niet de hoorders des wets, maar de daders des wets. Dat wil zeggen, men zou het zich eigen maken en er de consequenties uittrekken. Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Dat wil zeggen, als iemand uit de dood zou opstaan en zou komen vertellen hoe het zit, enzovoort. En dan staat het, Abraham zei tot hen, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Punt. Ook als iemand uit de dood zou opstaan, zouden ze er niet naar luisteren. Maar er nog één vraag overblijft, hè? Ik vind het prachtig. En, is Lazarus opgestaan? En het antwoord is ja, hij is opgestaan. Oké, dan hebben we het over een andere Lazarus. Maar die is opgestaan. En die heeft gepredikt, voor zover wij weten. Alleen, voor zover ik weet, niet onder de Joden. Nee. Maar wel in Zuid-Frankrijk. Bij de Galliërs. Zo is dat. Hij is opgestaan. Dat wordt hier niet gezegd en daar gaat het ook verder niet over. En het schriftgedeelte wat er wel over spreekt is natuurlijk Johannes 11. Het wordt nog even genoemd in Johannes 12. Uitdrukkelijk komt het nog even voorbij. In Bethanië, waar Lazarus opgestaan was, wordt erbij gezegd, bij de zalving in Bethanië wordt dat er nog even bij vermeld. Dat het bij Lazarus die enzovoorts. En staat ook alleen maar daar. Maar ik hoop wel dat u begrijpt dat die Lazarus niet voor niks een naam meekrijgt. Want de echte Lazarus, om zo te zeggen, de meest voor de hand liggende Lazarus die ik ken uit het Oude Testament, is de zoon van Aaron. Oké, het was zijn derde zoon. Maar... Nee, Aaron had 4 zonen, dat weet je toch. En de eerste twee, die brachten verkeerd vuur op het altaar, toch? En werden gedood. En toen, daarna was de derde aan de beurt, dat was Eleazar. En dat werd de opvolger van Aaron als hoge priester. Hij werd de tweede hoge priester van het oude verbond naar Aaron. En daarmee is er uitdrukkelijk een beeld van de tweede hoge priester in de zin van het tweede verbond. Dat wil zeggen de eerste hoge priester van het nieuwe verbond dus. De opvolger van het hele Aaronitisch priesterschap is Melchizedek. Natuurlijk, dat is de Heer Jezus Christus. Maar in de Oud-Testamentische geschiedenis wordt het uitgebeeld in de figuur van Eleazar. Bij nader inzien kwamen wij hem al tegen in Damascus. Zou je gedacht zijn wie je allemaal in Damascus tegenkomt? Niet dan. Deze Damaskener, zei Abraham. Abraham en Lazarus, jawel. Deze Damaskener Eliezer. Hij zegt, die zal mijn erfgenaam zijn. Die zal mijn bezitter zijn. Die zal mijn zoon zijn, staat er trouwens ook. Maar toen maar. En toen zei hij, nou nee, het wordt Isaac. Maar als die er niet zou zijn, zou het toch Eliezer, Lazarus dus, geworden zijn. Want het punt is dat deze Lazarus, maar ook die andere die daadwerkelijk uit de dood opstond, en dat is logischerwijze geen toeval, een beeld is van de Heer Jezus Christus, die uit de dood opstond en werd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarna krijgen we de vraag, maar wat stelt die Lazarus dan voor? Is Lazarus dan een type deze van de Heer Jezus Christus? Hij lag voor zijn poort vol zweren. Hij wordt al meteen een bedelaar genoemd, maar het is gewoon een pauper, een arme zwerver. Is dat dan een beeld van de Heer Jezus Christus? Nou ja, hij is een beeld van het nieuwe verbond als zodanig, waarvan Christus de personificatie is. U weet wel, de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, is de middelaar en borg, daarom zeg ik personificatie, van dat nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, dat leidt een armetierig bestaan. Armetierig, is dat goed? Bestaan in het Oude Testament. En misschien moet ik wel zeggen, het leidt een armetierig bestaan binnen het Jodendom. Want het probleem is dat het Jodendom heel dat nieuwe verbond, daar willen ze niks van weten. Daarom is het ongelovig, daarom stond het vijandig tegenover de Heer Jezus in de tijd. En daarom vervolgden de Joden de christenen. Hoewel die van Joodse afkomst waren overigens, oorspronkelijk. Hebben u dat nog? Ze willen wel een Messias. Ze wilden zelfs Jezus wel koning maken. Dan zou die echt aanvoerder moeten geworden zijn van de opstand tegen de Romeinen enzovoorts. Zoals gewoonlijk in nogal wat films uiteengezet wordt. Dat wilden ze wel, maar dan binnen het Jodendom. En dus onder het oude verbond. Maar dat ging niet. Dat is het verhaal van Potifar die Jozef wel wil hebben. Maar dat ging niet. Ja? Met Potifar, ja. Die vrouw van Potifar was het dan, die wilde Jozef wel hebben, maar Jozef vlucht en laat zijn de mantel achter en die hebben we later teruggevonden in Trier, maar dat even te zeggen, om het moeilijk te maken was dat. Maar goed, maar zoiets, nee, zo gaat het niet. Want de Heer zou zijn bediening hebben onder het nieuwe verbond. En dat is na zijn opstanding uit de dood. Maar wat hier gesuggereerd wordt hier in Lucas 16, is dat de opstanding van Lazarus niet zou leiden tot de bekering van de broeders van deze rijke man. De opstanding van de Heer Jezus en zijn aanstelling tot hoge priester van het nieuwe verbond, Eliezer om zo te zeggen, zijn opstanding en aanstelling als hoge priester van het Nieuwe Verbond heeft niet geleid tot de bekering van het Joodse volk. En dus ook niet tot het einde van het Judaïsme. Integendeel. En dat is wat werkelijk hier verteld wordt. En in plaats van ons te fixeren op hoe is het daar in het Dodenrijk, hoe ziet dat eruit en kun je eventueel over die kloof heen springen of vliegen. Dat is helemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is dat dat je daar terecht komt met al je religie enzovoort, en dat leidt tot niks. En de andere kant is dat als het een keer zover is en als van Gods wegen een eind gemaakt wordt aan dat Jodendom, dan betekent het dus dat het einde der wet aanbreekt en dat het nieuwe verbond aanbreekt. En dan krijg je pas dat Lazarus in functie treedt. Zo ver gaat die gelijkenis dus niet. Maar het vervolg erop is mijns inziens wel degelijk Johannes 11. Lazarus is overleden. En hoe nou verder? Zal hij opstaan? Ja, ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. Hij zegt, de Heer, dat is eerder. En zo was het dus ook. En hij trad in een bediening. Dat is de werkelijke strekking van het verhaal. Ik hoop dat hij dat begrijpt. Hè? Hier staat judaïsme, de rijke man, tegenover die slapende belofte als het ware van het nieuwe verbond. Waaraan geen aandacht besteed wordt, die men wel weet, maar die ligt buiten de poort. Telt niet mee. In het christendom heb je hetzelfde verschijnsel overigens hoor. Want natuurlijk heeft men vanaf het begin weet gehad van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Maar men vond zichzelf veel te belangrijk in deze wereld. Men heeft van de kerk het koninkrijk gemaakt. Een koninkrijk met wereldlijke macht. En het idee van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te vestigen is daarmee volkomen verdwenen. En zo gaan die dingen. En als je er nog een paar wil hebben, maar ik moet natuurlijk toch stoppen nu. Maar als je er nog een paar wil hebben. In de geschiedenis van Abraham en waarschijnlijk nog meer van Isaac vind je dat nog veel beter uitgedrukt. Veel mooier vind ik persoonlijk. Want daar vind je dat, dat Abraham een bron graaft, een bron heeft enzovoort. En die is dan weer in de handen van de Filistijnen. En dan moeten ze daar een verbond over sluiten. Die bron is van ons, het is van Abraham enzovoort. En een generatie later krijg je hetzelfde verhaal. De Filistijnen van Abimelech, Filistijnen heet het. En later in de dagen van Isaac is het nog sterker. Want dan hebben die Filistijnen, die mannen van Abimelech, hebben die bronnen dichtgegooid. En die Filistijnen en Abimelech zijn gewoon een beeld van de natuurlijke oude mens. Die altijd weer zijn kop opsteekt, want dat is de betekenis van een begrip Filistijn eigenlijk, of Palestijn. Wel, onuitroeibaar, dus, dat betekent het eigenlijk zoveel. Dus, ook waar je het niet verwacht, zou je dan moeten verwachten, want ook daar komt hij weer boven. Dat is het begrip Filistijn eigenlijk. Maar dat is de natuurlijke mens. En die gooit Gods belofte weg. Die wil leven in het heden en nu. En die gooit dus die bronnen dicht. En dan komt Isaac en zegt, zijn mijn bronnen. Ja. En die moet ze opnieuw graven. En dan staat er triomfantelijk bij. En die noemde het Beersheba. De bron noemde hij Beersheba, want enzovoort. Maar ja, enige bladzijde eerder ben je een generatie terug. En dan was het Abraham die diezelfde bron groef. En hij noemde het Beersheba, omdat ze daar een eed gezworen hadden enzovoort. De herhaling van zetten. Maar elke keer raken ze die dingen kwijt. En dan moet het weer opnieuw. En in het vervolg wordt het nog anders. Dan heb je wel de bron, maar dan is het water giftig, weet u wel. Dan zijn ze het ook kwijt dus. Dan moet er eens wat gebeuren om het weer tot een levende bron te maken enzovoort. En bij nog een andere gelegenheid is er wel een bron. Maar dan is de vraag, wat moeten we met die steen? Wie zal de steen voor ons afwentelen? Komt het u bekend voor? Ja. En dan komt Jacob en die... Mannetjesputter, ja, die dan die steen wegrolt in dit geval van de put. Maar het is hetzelfde als van het graf uiteraard. Hè? Zie? Ik heb nou meteen, dacht ik, leuke argumenten gegeven voor de Bijbel als woord van God. Want dit hebben mensen niet bedacht zo, hè. Dan hadden ze er wel bij gezet dat het een op het andere wijst. Maar er zijn weinigen die dit weten hoor. Omdat er weinigen zijn die consequent schrift met schrift vergelijken. Zie? Maar toch, dit is het. Zie. Men raakt Gods beloften kwijt, net als in onze dagen. Men raakt het kwijt. Men vindt zichzelf in het heden te belangrijk. Enzovoort. Maar de strekking van dit verhaal is, jawel, dat kan dan wel, maar straks is het te laat. Dan zit je aan de verkeerde kant en is er niks meer aan te doen. Zie. En er is geen weg terug. Gedenk, ik zal de Heere loven terwijl ik nog ben, zegt de psalmist dan. Hè. Omdat er in, als je die tekst erna zoekt, komt hij ze vanzelf tegen. Want in het graf, ja, daar gaat het niet om. Per slot, daar beneden is officieel buiten de schepping, dat weet u. Hè. Gaat erom dat juist in de schepping, in het rond der aarde, dat men de adem gebruikt om de Heere te loven. En Lazarus, zoals gezegd, Eleazar. Maar de andere keer vertel ik u weer eens over de berg van Lazarus enzovoort. En over het hele toneel van dat Aaron sterft en zijn mantel moet overdragen aan Eleazar. De overdracht van de mantel. Komt ook nog een paar keer in de Bijbel voor, dit begrip. Om voor de hand liggende redenen. Want het gaat uiteindelijk om een nieuwe schepping. Onder een nieuw verbond. En dat betekent een einde van alle religie. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we hebben dit profetische woord. Uw woord dat u ons hebt nagelaten terwijl u zich verbergt voor de wereld die u niet wil. Een wereld dus die in duisternis is achtergebleven. Maar we danken u dat wij mogen wandelen in het licht en dat u ons overzet uit de duisternis in uw wonderbaar licht. En ons daarmee maakt niet alleen tot uw kinderen, maar ook tot uw volk. Om als koninklijk en priesterlijk volk te verkondigen de deugden van degene die ons overgezet heeft. En daarom danken we u dat we in dat licht mogen wandelen. Ons mogen voeden ook met het via die andere beeldspraak, met dit brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Omdat we mogen opwassen in kennis, maar daarmee ook mogen opwassen in geloof en in genade. En mogen opgroeien tot die mannelijke rijpheid waarover uw woord spreekt. Opdat we tot zonen zouden gesteld worden. Tot erfgenamen van dat koninkrijk dat u bereid hebt. En daarom danken we u dat we hier mochten zijn. En wij willen ook in het bijzonder u vragen, wees u ons dan ook nabij wanneer wij misschien in de komende tijd elkaar niet al te dikwijls zullen ontmoeten. Maar we mogen weten dat we geborgen zijn in uw hand en in uw macht. Als uw kinderen en dat wat er ook gebeurt, u hebt ons wedergeboren tot een levende hoop. En daarom stellen we onze verwachting op u. Wees u ons nabij en stelt u ons tot zegen waar wij ons ook mogen bevinden. Opdat uw naam verheerlijk mag worden, ook in onze levens en tot verheerlijking van uw naam. Amen.